Jona is was een profeet van God. Staat in het Oude Testament voor het boek Micha. Jona, Nahum, Habakkuk, Zefanja. Jona, Micha. Ja, hier is hij, kijk. Dit is het verhaal van Jona. Jona die kwam uit deze stad, Gat Hefer. Zo heette dat in die tijd. En God sprak tot hem en zei: Jona, je moet gaan preken. Ik wil dat je naar Nineveh gaat, want ik wil dat je daar gaat verkondigen. Ik ga die stad omkeren. Wat die mensen daar doen is niet goed. Ik ga die stad omkeren. Dus sta op, ga naar Nineveh en preek tegen hen. Maar Jona, die wilde niet. Hij had geen zin, want hij dacht: Nineveh, dat is de hoofdstad van Assyrië. Dat zijn vijanden van ons. Straks heb ik daar een kopje kleiner gemaakt. Ik hou helemaal niet van die mensen. Ik ga naar Nineveh, ik stap in de boot. En hij ging in de boot, bij Joppe pakte hij de boot en hij ging richting Tarsis, wilde hij naartoe gaan. Nou, niet helemaal duidelijk waar dat was, maar Tarsis is waarschijnlijk in elk geval de andere kant op, loodrecht die kant op. Hij ging richting Spanje. Schijnt Tarsis dat het ergens in Spanje lag. Dus hij ging weg van het aangezicht des Heren, staat er zo mooi. Alsof je weg kan vluchten van God. Maar goed, God had andere plannen, stuurde een vis en stuurde hem weer terug. Hij liet hem die vis hem uitspuren op het strand. En dan ging die naar Nineveh. Ik dacht altijd dat Nineveh vlak aan het strand was, maar dat is helemaal niet waar. Die moest er een heel eind lopen, die man. Met zeewier om zijn hoofd en zo. Maar dat is niet waar dus. En leuk is dit, hij doet het wel weer. Kijk, ik heb het even opgezocht. Nineveh bestaat nog steeds. Ninawa heet het tegenwoordig. De stad is wel vernietigd. Een paar honderd jaar na de prediking van Jona. Maar u kunt er met de auto naartoe zelfs. 48 uur rijden, zegt ze op Google Maps. Dus in het geval dat u nog een roeping krijgt, dat God tegen u spreekt, ga naar Nineveh. Dan zou ik de auto pakken bij voorkeur. Ik kan ook vliegen misschien, maar het is wel een gevaarlijk gebied, want het is nu waar het huidige Mosul ligt. En Mosul is de plaats waar nu nog steeds heel veel christenen wonen. Maar nu helaas door de IS bedreigd worden. Dus als u op uw hart krijgt om daar naartoe te gaan, vraag dan bevestiging aan de Heer. Maar Anne van der Bel gaat hier wel naartoe, heb ik gehoord, op 86 jaar. Die gaat er nog steeds naartoe, om te prediken. Anne van der Bel van de organisatie Open Doors. Dus Nineveh bestaat nog steeds. Misschien mede dankzij de prediking van Jona dat er daar nog steeds veel christenen wonen. Wie weet. Maar goed, u kent het verhaal, u weet hoe het verder ging. Jona die ging op de boot en er kwam een storm. En de mensen op de boot dachten, hoe kan dat nou? Zo'n hevige storm, dat kan niet gewoon zijn. Dus ze gingen maar het lot werpen en waar ligt dat nu aan? En het lot viel op Jona. En Jona was een heel openhartige profeet. Die had gezegd, ja jongens, ik ben Jona en ik ben op de vlucht voor God. Want er staat te wisten de mensen. Hij stelde zich voor, ja hallo, ik ben Jona, ik ben op de vlucht voor God. Ik kom met deze boot mee. Nou, ik zou hem nooit meenemen op zo'n boot, maar goed. Prachtig. En ze zeiden, nou oké, zei Jona, gooi me dan maar overboord. Wat gebeurde er? Daarop pakte zij Jona en ze wierpen hem in de zee. En dan staat er dit. En de woede in de zee kwam tot bedaren. En toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Ha, zijn de eerste bekeringen al. Dat vind ik mooi eigenlijk. Jona die was eigenlijk aan het vluchten voor God. Hij was eigenlijk aan het zondigen. Hij was op het verkeerde pad. Hij deed iets wat niet goed was in de ogen van God. En toch kwamen de mensen tot bekering. Zie je dat? Deze mensen die gingen geloven in God. Ze brachten of slachtoffers aan de Heere God en ze deden geloften af. Ze zeiden, Heer, ik geef mijn leven aan u. Doe mijn hart open voor Jezus. Komt eigenlijk op neer. Dus, bemoediging, laat u bemoedigd zijn, ook als je zondigt. Ook als je niet helemaal perfect volgens het christelijk boekje gedraagt. Dan nog kunnen de mensen tot bekering komen door jouw leven. Gewoon door wie je bent. Dus laat die kramp van je af. Sommige christen leven in zo'n kramp van ik moet me helemaal perfect gedragen. Want ik ben toch een getuige van de Heer Jezus. Ja, maar dat was Jona ook. Maar hij zei gewoon, ja, ik vlucht voor God. En door zijn fout kwamen mensen tot geloof. Nou, dat is mooi, jongen. Wees bemoedigd. En daar zit hij dan, hè? In de vis. Tussen de ribbetjes van die vis. En ja, u denkt dat kan niet, maar dat kan wel. Ik heb van de zomer bewijs geleverd. Kijk maar eens hier. Hier staan, dit zijn onze jongens. Die staan in een geraamte van een potvis. Was aangespoeld voor de kust van Denemarken. En dit is, dan kon je maar zomaar z'n zevende kon je daarin staan. Dat was geen probleem. Dus dat kan wel. Het is geen fabeltje, het is echt gebeurd. Want daar staat Jona dan. En Jona is echt zo'n mooie man, vind ik. Zijn naam betekent duifje. En het is een man die nogal een melancholische man, zou ik durven zeggen. Ik kan hem een beetje vergelijken met mijn pity party aan het begin van deze prediking. Hij zat daar in die vis en dan schrijft hij een gedicht. Ik weet niet of hij een notitieblokje bij zich had, maar in elk geval, hij schrijft een gedicht. En dan moet je maar eens lezen als je een keer in een pitybui bent. Niet te lang in blijven zitten, want dat is niet goed voor je. Maar dan schrijft hij dit onder andere. Water omving mij, bedreigde mijn leven. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Ja, er zit zeewier op zijn hoofd. Dus Jona die had zijn eigen feestje in de vis. Een pity party. Kijk eens wat ik allemaal meemaak. Zit ik hier in het holst van de aarde. Niemand die me hier ziet. Ik, moederziel alleen. Mijn ziel en ik alleen. Jona die kon prachtig gedichten schrijven. Lees maar in Jona 2. Maar daar gaan we niet te lang op in. Want hij eindigt zijn gebed wel mooi. Hij zegt, maar ik zal u met dankzegging offers brengen. En wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. En God die dacht, oké, nu heb ik hem. Dus, wat deed God? Hij gaf een opdracht aan de vis. Toen sprak de Heer tot de vis. En hij spuwde Jona uit de bedrogen. Nou, dat ging niet zo. Als deze man hier netjes, dat zal ik u... Het was geen drie sterren cruiseboot, zeg maar, waar die vanaf kwam. Maar dat ging ongeveer zo, denk ik. Dat hij onder het zeewier zat en uitgespuugd werd. En aan het land aanspoelde. Ja, die visie dacht ook, bijt je buikpijn, misselijk. En God zei tegen hem, nu moet je hem uitspugen. Op het strand. En wat zegt God dan tegen Mozes? Tegen Jona, sorry. Dan zegt hij iets heel bijzonders. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op. Jona, kom uit je pity party. Jona, sta op. Ik ben eens gaan kijken in de Bijbel. Weet u hoe vaak dat voorkomt in de Bijbel? Het woord sta op. Is me gewoon gaan opvallen. Ik ken natuurlijk allemaal de tekst uit Jesaja 60 vers 1. Daar staat... Sta op en word verlicht in de oude vertaling, maar in de nieuwe Bijbelvertaling staat sta op en schitter. Sta op en schijn. Rise, shine, zegt de Engelse vertaling. Sta op en schijn, want de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Sta op, hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. Ik wil u een paar voorbeelden geven. Sta op. Jozua, die ligt daar op een dag op zijn aangezicht ter aarde, want ze hebben net een nederlaag geleden. En dan legt hij op zijn aangezicht ter aarde en dan vernedert hij zich voor God. En dan zegt God tegen hem, Jozua, sta op. Maak het in orde, want Achan heeft iets gestolen. Sta op en doe iets. Ja? Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Hij zei niet eerst tegen Jona, ga eerst even douchen. Doe even schone kleren aan. Haal dat zeewier eens uit je ogen. Want je ziet er niet uit, man. Doe een beetje parfum op, een beetje deo. Nee, hij zei, sta op en ga naar Nineveh. Hij moest nog eens een paar dagreizen lopen. Ik denk wel een paar weken, misschien wel niet tijd. Maar hij moest opstaan. Elia is ook zo'n man. Die lag ook op een gegeven moment. Hij was door de Izebel en de profeten van Izebel was hij gezegd, joh, we zullen je kopje kleiner maken. En hij werd depressief. Hij lag in de woestijn onder een struikje. Gevlucht van Agab en van Izebel. En lag hij daar en dan komt er een engel bij hem. En die geeft hem een koek. Een soort zo'n Vita biscuit. Ik denk dat het een of andere krachtvoer was, want hij heeft gelijk 40 dagen mee gelopen. Dus dat was nogal powervoedsel. Astronautenvoeding of zo. Maar hij zei eerst, sta op en eet. Sta op. Hoe vaak God dat wel niet zegt tegen mensen. Jezus zegt het tegen, hoe vaak zegt Jezus het niet? Meisje, sta op. Tegen de doden zelfs. De jongeling in Nain wordt op een draagbaar langsgedragen. En Jezus zegt tegen de jongeman, sta op. Lazarus, sta op, kom naar buiten. Ja, waarom zei die Lazarus? Anders was hij natuurlijk heel dodenrijk opgestaan. Dus hij zei alleen, Lazarus, kom naar buiten. Sta op. Petrus en Johannes lopen in de tempel, zien een verlamde. Wat zeggen ze tegen die verlamde? Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik u heb, wat ik heb, geef ik u. Ik zeg u in de naam van Jezus, sta op en wandel. En hij stond op en hij wandelde. Jezus zei tegen de man die verlamd was, door vier vrienden naar beneden gelaten voor zijn voeten. Verlamd, uw zonden zijn u vergeven. Ik zeg u, sta op, neem je matras op en wandel. Het lijkt alsof God hier iets mee wil zeggen. Wat mooi is, Matteüs 28, vond ik een hele mooie. Daar zie je dat Maria Magdalena en andere Maria, dat die heel vroeg opstonden in de morgen. Matteüs 28 vers 1, moet maar eens opzoeken zelf. Dan staat er, zij stonden op om naar het graf te gaan. En zie, er kwam een grote aardbeving. Waarom? Nadat Maria en Maria waren opgestaan, nadat de kerk was opgestaan op zondagmorgen, was het na de Sabbat, nadat de kerk was opgestaan, kwam er een grote aardbeving. En die engel die zette zijn voet neer, duwde de steen om weg. Het was nadat de kerk was opgestaan. Sta op. Ik geloof dat God hier iets mee wil zeggen. Sta op. Sta op en wandel. Sta op en leef. Petrus, die zat gevangen, was gevangen genomen door de Farizeeën en de schriftgeleerden. Hij zat in de gevangenis, lag te slapen. En er stond een engel bij hem. En wat zegt die engel tegen hem? U raadt het al. Sta op. En dan stond er, Petrus die stond op. En toen vielen de boeien van zijn handen. Pas daarna, hè. Het was niet zo dat de engel eerst zei, Petrus, ik zal even die boeien van je losmaken. Dan kan je opstaan, dat is makkelijker voor je om op te staan. Nee, de engel zei, Petrus, sta op. En toen vielen de boeien van zijn handen. Oh, hier zit een les in. Eerst opstaan en dan vallen de boeien van je handen. Soms vraagt God van ons een stap. Dat wij opstaan. Weet u, Jezus, God is zelf ook opgestaan. Weet u dat? Hij is opgestaan en daarom kan hij ons de kracht geven om ook op te staan. Er is iets heel bijzonders in de Bijbel. Er is iets heel bijzonders. Jezus is gestorven aan het kruis, 3 dagen in het dodenrijk geweest, gepredikt aan de doden. En na 3 dagen is hij opgestaan. En toen staat er dat hij opgestaan is om te gaan zitten aan de rechterhand van God. En telkens als je leest over de Heer Jezus, dan lees je dat hij zittend is aan de rechterhand van de troon van God. Wachtende tot zijn vijanden voetbank gemaakt worden voor zijn voeten. Tot wij dat doen. Ja? Meestal zien we, als we over Jezus lezen in de hemel, dan zien we dat hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Maar we zien maar 1 keer dat Jezus staat. Wist u dat? Het is maar 1 keer dat Jezus staat. En dat is in Matteüs, in Handelingen. In Handelingen, ik ga het erbij pakken. Handelingen, als Stefanus wordt gekruisigd, Stefanus wordt gestenigd, sorry. Handelingen hoofdstuk 7 is het. Stefanus wordt gestenigd. En dan houdt hij eerst een prediking. En dan staat er in vers 55. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus, staande aan de rechterhand van God. Jezus staat op als zijn knechten worden mishandeld. Jezus zit, want zijn werk is volbracht. Maar als er iemand van u, als er iemand van zijn lievelingen, als er iemand van zijn kinderen achtervolgd wordt of gekwetst wordt of gemarteld wordt, dan staat Jezus op. Dan staat hij op voor onrecht. Hij is degene die jou troost. Hij is degene die voor jou opstaat. Hij is degene die je helpt, die je overeind helpt. Vaak zijn mensen bang om lijden te ondergaan. Stefanus zijn we allemaal bang voor. Stefanus werd gemarteld, werd gestenigd. Maar ik heb een verhaal gelezen van mensen die gemarteld werden in een gevangenis in Irak. Vreselijke pijnigingen ondergaan. Maar die mensen schrijven achteraf. We hebben de nabijheid van Jezus nog nooit zo sterk ervaren als daar in de gevangenis. En wat nog sterker was, deze mensen werden vrijgelaten. Doordat er, ik weet niet waarom precies welke situatie er was, maar ze werden vrijgelaten. En ze kwamen weer terug in de vrije wereld en gingen hun gang en ze zeiden eigenlijk, merken we dat Jezus hier minder nabij is. Weet je wat ze gedaan hebben? Ze zijn teruggegaan naar die gevangenis. En ze hebben zich weer gemeld. Omdat ze daar de nabijheid van Jezus zo sterk hebben ervaren. Is dat niet mooi? God geeft kracht naar kruis. Wat je ook moet ondergaan, wees nooit bang. In 1 Korinther 10 vers 13, daar staat heel duidelijk. God is trouw, hij zal niet toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Mensen, laat die angst van je weggaan. Als God jou iets te dragen geeft, dan geeft hij ook de kracht om het te kunnen dragen. En dan zal hij zorgen dat hij staat op. En hij is zo dichtbij je op dat moment om jou te helpen, te ondersteunen. Dat is onze God. Dus hij is zelf opgestaan. En daarom kan hij tegen ons zeggen, sta op. Sta op. Hier nog een tekst voor. Voor ons vandaag. Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later brengt zij een vrucht voort, staat er hier. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Dit is een vermaning van een vader. Hebreeën 12 gaat over de vader die zijn kinderen vermaant. Er staat, welke vader is er niet die zijn kinderen vermaant en corrigeert? God brengt soms dingen op ons pad die moeilijk zijn, waar we doorheen moeten worstelen. Dingen die we te dragen krijgen, waarvan we denken op dat moment, het is geen reden tot blijdschap, denken we op dat moment. Maar later brengt zij een vrucht voort. Maar wat zegt God tegen je in die situatie? Juist in die situatie zegt God tegen jou, hef je slappe handen op. Je slappe handen, is letterlijk het woordje slap, betekent verwaarloosd. Je hebt ze niet gebruikt. Veel mensen hebben juist en gebukt in bepaalde situaties, door wat dan ook, door verdriet, door echtscheiding, je partner heeft je verlaten, je vriend heeft je verlaten, je baas is niet goed tegen je geweest. En je zit daar en je hebt je slappe handen naast je hangen. Maar wat zegt God tegen jou op zo'n moment? Hef je slappe handen op en strek de knikkende knieën, strek de zwakke knieën staat er. De ongebruikte knieën ook, staat er ook. Dus sta op, betekent het eigenlijk. Hef je slappe handen op. Strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen met uw voeten. Maak rechte sporen. Loop, zet je linkervoet voor je rechtervoet. Daar heb je je gevoel niet bij nodig, mensen. Het is gewoon een kwestie van doen. Zet je linkervoet voor je rechtervoet. En ga lopen, ga staan, ga iets doen. Kom in actie. Staat hier eigenlijk. Kom in actie. Opdat, en dat is een mooie belofte eraan, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. En dat is heel mooi. Hoe wordt iets ontwricht? Als je een arm of een been niet gebruikt. Ik heb verschillende mensen zo in mijn praktijk die door bepaalde situaties, operaties, een arm of been niet meer kunnen gebruiken. En wat zie je dan? Op den duur gaat die arm scheef staan. Gaat die uit het gewricht, komt die. Hij wordt ontwricht. Als je hem niet gebruikt. Maar wat zegt God? Gebruik hem. Opdat wat kreupel is, niet ontwricht wordt, maar veel eer genezen wordt. Op het moment dat jij opstaat, word je genezen. Op het moment dat Petrus opstond, vielen de boeien van hem af. Soms wachten we op God, totdat hij zijn hand op ons legt, of een bedienaar vanuit Amerika komt, met een genezingsbediening, ons de handen oplegt. Nu, in Jezus' naam. Maar ik denk dat God ook kan zeggen tegen jou, sta nu op, opdat wat ontwricht was, genezen zal worden. Sta op, Jona. Sta op van je pity party. Sta op, opdat je genezen zal worden. Weet u, Jezus is een geneesheer. Hij is een geneesheer. Maar ik heb een openbaring gehad. Afgelopen zomer was ik erover aan het bidden. En er staat natuurlijk in Lucas 4 vers 18, de bekendste, de eerste preek van Jezus staat, zie, de Heer heeft mij gezalfd om gebrokenen van hart te genezen. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om aan blinden het gezicht te geven. En dan staat er ook, en om heen te zenden zij die verdrukt zijn. Ofwel de oppressed. Zij die onderdrukt zijn. Het woordje, het Griekse woord dat er gebruikt wordt, is trauo. Waar ons woord trauma van is afgeleid. In het Engels wordt het grondwoord betekent letterlijk verbrijzeld. Mensen die verbrijzeld zijn door het leven. Dat kan zijn dat je verbrijzeld bent door het leven. Dat je door littekens hebt opgelopen op je hart. Dat er schade is aan je gedaan door uitgelachen te worden. Ik ben ook uitgelachen als kind. Vreselijk veel uitgelachen. Het kan zijn dat mensen over je heen gelopen hebben. Dat je daardoor verbrijzeld bent, dat je je verbrijzeld voelt. Het kan zijn dat je geliefde je heeft verlaten voor een ander. Dat doet pijn, vreselijk veel pijn. Verbrijzeld, getraumatiseerd. Er zijn mensen die trauma's hebben opgelopen. Wij noemen dat in de medische wereld een posttraumatisch stresssyndroom. Dus de gevolgen van een trauma kan je nog lang met je meedragen. Maar God zegt hier iets over. Ik zal degene die getraumatiseerd zijn, letterlijk, zal ik heen zenden in vrijheid. Dat is prachtig. Lucas 4 vers 19. Lees het maar door. Wat zegt hij eigenlijk? Ik zend je heen. Apostello is het woord. Letterlijk. Ga heen. Sta op. Ik zend je naar de vrijheid toe. Ga op. Jij moet zelf opstaan. En dan kom je in de vrijheid. Eigenlijk is het hetzelfde principe wat God weer zegt hier. Als jij getraumatiseerd bent, kan je naar een psycholoog gaan. En wat doen ze dan? Dan gaan ze je vingers voor je neus heen en weer bewegen. En dan doen ze een soort hypnotische behandeling tegenwoordig. En dan voel je dat trauma even wat minder. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is alles wat de wereld kan doen voor jou. Maar Jezus kan een gebroken hart genezen. En Jezus kan tegen jou zeggen, ik zeg je nu, sta op. Wandel naar je vrijheid toe. Apostello, ik zend jou naar de vrijheid toe. Lucas 4 vers 19, degenen die getraumatiseerd zijn. Ik zend je naar de vrijheid toe. Er is een deel natuurlijk en er is een deel bovennatuurlijk. Het natuurlijk is dat jij moet opstaan. Het bovennatuurlijk is dat God je vrijheid geeft. Jona, sta op. Loop. Ja, maar ik kan helemaal niet lopen, ik ben geboeid. Sta op. En Jona die stond op. En Jona preekte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen hun vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Wat een radicale bekering. Succesvolle profeet zou ik zeggen. He? Ik weet niet of dat nou kwam door het zeewier wat nog om zijn hoofd zat of zo. Dat hij misschien naar de vis stonk, dat mensen dachten van oei, deze man die moet ik niet te lang bij me hebben. Ik ga maar gauw luisteren, dan had hij misschien weg. Maar in elk geval, hij was effectief. Deze een beetje koppige profeet, om het zo maar te zeggen. Er gebeurde iets toen hij predikte. Het succes van de prediking is dus niet afhankelijk altijd van de prediker. Dat klopt. Wees ontspannen. Dat is ook weer zoiets. Wees ontspannen. Het hangt niet altijd van jou af. Ja? Heerlijk. God die doet het. God die brengt mensen tot bekering. En het gaat verder. Maar toen zag God wat zij deden. Dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Daar staat hij, boos. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Hij zegt eigenlijk, zie wel, ik had het toch gezegd, God. Ja, dan moet je natuurlijk weten, als je profeet bent, dan komt er alles uit wat je zegt. Dus als je van tevoren al zegt, ze gaan zich bekeren, ja, dan gaan ze zich ook bekeren. Dat had je maar niet moeten zeggen, Jona, jij bent profeet. Had jij moeten weten, dood en leven is in de macht der tong. Je woorden hebben kracht, Jona. Zie je wel, ik had het toch gezegd, ze zouden zich bekeren. Ja, dat klopt. Nou, mooi. Maar ik vind het mooi ook om te zien dat God van gedachten verandert. Hè? Haal even weg het idee van de almachtige God die niks doet. Nee, als mensen zich bekeren, als mensen zich werkelijk berouw hebben, als mensen zich werkelijk omdraaien, dan draait God ook om. En dan zegent God. Dus wij kunnen wel degelijk iets doen. En daar zit hij dan. Onder zijn boompje. En toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Ja, wat hij dan... wat voor gedachten hij daarbij had, weet ik nog steeds niet maar. Eens kijken of het gebeurt wat ik gezegd heb. We gaan eens kijken. Wat voor effect het heeft, die preek van mij. Nou, ja, goed. En God die zorgt nog voor hem ook. Kijk. De Heere God beschikte een wonderboom. En hij liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. En Jona was erg blij. Er staat er, hij verblijde zich met grote blijdschap, over de wonderboom. Daar zit hij dan, onder zijn boompje. Heerlijk aan het genieten van wat God hem gegeven heeft. Ja? Heb je het ook wel eens dat God je zo kan troosten? Dat God je met iets kan bemoedigen, dat God je iets geeft waar je blij mee kan zijn? Waar je verheugd om bent? Ja. God die doet dat. God is een trooster. Dat hebben we net ervaren. Dat was in de voordienst al. God die troost. Ik ben het die u troost, zegt God. Letterlijk staat er, ik ben het die medelijden met je heb. Ik ben het die je moed inspreekt, op je gemak stelt, als een vader. Die je troost. Ik ben het die u troost. Er staat letterlijk in de grondtekst 2 keer ik. Waarom zegt God hier 2 keer? Ik ben het die u troost. Waarom? Waarom zegt God dat? Ik ben het die u troost. Niet gewoon ik, nee, ik. Stottert God hier? Nee. Hij wil benadrukken dat hij de trooster wil zijn voor jou. Waarom doet hij dat? Waarom benadrukt hij dat? Omdat wij de neiging hebben om of onszelf te troosten, of troost te zoeken bij anderen. En meestal gaat het dan mis. Meestal gaat het mis. Want als je jezelf wil troosten, zoals ik in mijn praktijk zielig zat te doen die middag, op een zondagmiddag. Als je jezelf wil troosten, dan kan je wel eens een neiging hebben. Nou, ga ik mezelf eens even verwennen. Dan neem ik een bakje troost. Kennen we toch? Bakje troost. Zo noemen we het toch ook? Bakje koffie. Nou, koffie is nou niet zo ramp. Is geen probleem, maar veel mensen troosten zich op andere manier. Troosten zich met een bakje wat anders. Alcoholische troost, bijvoorbeeld. Troostrijke drank. Onzin. Gaat meestal mis. Als je jezelf wilt troosten, is dat een bron van kwaad. Een bron van ellende. Ik ben het die u troost, zegt God. Je hebt ook mensen die anderen willen troosten. Die troost zoeken bij anderen. En dat is vaak, bij vrouwen is dat meer het geval dan bij mannen, denk ik. Maar zeker als jonge meisjes troost zoeken, dan garandeer ik je dat er altijd een paar jonge mannen klaarstaan om die troost te bieden. Maar meestal zit er meer achter. Dus dames, jonge dames, zoek je troost niet bij een omarming van een man. Maar ik ben het die u troost. Juist, bij je vader mag het. Goed zo, Wendy. Juist. Ik ben het die u troost. Toen ik ervoor aan het bidden was, zag ik een beeld van God de Vader die met uitgestrekte armen stond naar zijn kind. En dat kind, dat had zich pijn gedaan, had zich verwond. Had een verwond. En dat kind dat ging niet naar de vader toe, maar dat kind dat ging naar een plek toe en dat probeerde wat te drinken om de pijn te verdoezelen. Terwijl God daar stond, als het ware met uitgestrekte armen, kom nou bij mij. Ik ben er voor jou. Ik wil je troosten. Ik heb een balsem van Gilead en die balsem die geneest elke wond. Ik ben er om je gebroken hart te genezen. Ik heb een bovennatuurlijke lijm, ik kan elke stukje in elkaar maken. Ik sta ervoor, ik sta met open armen klaar, zodat je in mijn armen kan rennen. Maar wat deed dat kind? Die rende ergens anders naartoe. Ja, mensen, dit beeld moet je vasthouden. God die wil je troosten. Ik ben het die je troost. Zoek niet je eigen troost ergens anders, als je eenzaam bent bijvoorbeeld. Het is moeilijk als je alleen bent. Ik weet het is moeilijk. Ik heb 7 jaar alleen gewoond op een kamertje. 4 bij 3 centimeter. Meter. Dat is overdreven. Dat is niet waar. 4 bij 3 meter was die ongeveer. Een kamertje. En dan zat ik alleen 7 jaar lang. Heb ik daar gezeten op een kamertje. Ja, ik wilde een beetje meelijden wekken bij jullie. Was niet goed. Nee hoor, ik heb geen medelijden nodig. Maar het is niet makkelijk als je alleen bent. En de neiging is best om troost te gaan zoeken in iets anders. Maar God zegt ik ben het die u troost. Hij zegt zelfs, het is nuttig voor u dat ik heen ga, zegt hij tegen zijn discipelen. Want dan kan de trooster tot jullie komen. Hij weet wist van tevoren dat we troost nodig zouden hebben. We maken allemaal dingen mee die moeilijk zijn. En daarom zond hij de trooster. Nou. Jammer, Jona, je troost is weg. Want de volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm. Die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Jona en de worm, zo zou je het verhaal ook kunnen noemen. Hè? Je zou kunnen zeggen Jona en de vis, of Jona en de stad, maar Jona en de worm. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En helaas, daar zat hij dan. Stond hij dan hier, ja. Onder zijn boompje, verpieterd en verdord. Daar zit je dan. En daar zat ik ook. Wat voor gevoel komt er bij je op? Nou, ten eerste kan je iets van leren. God gebruikt blijkbaar dieren. Hè? Hij gebruikte een vis. Hij gebruikte een worm. Ja? En zeggen, waarom zou God niet gewoon? Ik kan toch even zo boem naar boompje de grond indrukken. Nee, God gebruikt dieren. God gebruikt soms natuurlijke dingen die helemaal niet zo vreemd lijken. Een worm. Ik heb gisteren nog een worm gegeten trouwens. Bij papa Gie, die krijgt trouwens allemaal de groeten van Pastor Gie. Pastor Gie is 40 jaar geworden. We hebben een geweldig feest en we hebben lekker, wat was het, wormen of rupsen hebben we gegeten. Gebakken rupsen. Heerlijk. Dat is best lekker. Maar God gebruikt natuurlijke dingen. Gewoon zo'n klein wormpje. Nou, dat is heel normaal. Dat zien we elke dag. God gebruikt dat. Dan kan je boos worden op die worm. En sommige mensen die gaan, ja, in Jezus naam, weg. Nee. Soms stuurt God juist, of gebruikt God juist een wind. Hier ook. Hij gebruikt een wind. Natuurlijke zaken. Ja, daar kan je ook medelijden opvatten, maar goed. God gebruikt natuurlijke zaken die op het eerste gezicht heel natuurlijk lijken. Maar als je met geestelijke ogen kijkt, hé, hier zit God achter. God heeft een bepaalde situatie op mijn pad gebracht. En misschien wil hij wel dat ik er iets van leer. Misschien is die worm er niet helemaal voor niks geweest, Jona. Maar misschien wil hij wel iets leren. Laten we daar alert op zijn. Soms denken we, ach, die situatie, dat kan toch, dat is echt van de duivel. Ik bestraf de duivel in de naam van Jezus, niet goed. Bah. Maar er gebeurt helemaal niks als je bestraft. Nou, dan moet je vervolgens afvragen, Heere God, misschien wilt u er wel iets mee zeggen, met deze demonische worm. Ja, kan. Hij gebruikt ook ezels in de Bijbel om te praten tegen je. Pas op, als je niet wil luisteren, heeft die creatieve manier hoor, om tot je te spreken. Maar God wil er iets leren. Hier. Daar zit hij dan, hè? En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven. En zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken. Ik vind het prachtig. Jona, ben je terecht boos? Als God zo'n vraag aan je stelt, moet je eerst al goed nadenken voordat je antwoordt. Want God heeft toch altijd gelijk. Ja, ik ben terecht boos. Jona, dat was een echte een zielepiet, maar dan een verstokte zielepiet ook. Ongelooflijk. Star. Terecht ben ik in woede ontstoken. Tot de dood toe. Moet je nagaan. Twee plaatjes hiervoor. Dan zagen we Jona nog zitten onder zijn boompje. En dan stond er, hij verblijde zich met grote blijdschap. Ja toch, daar stond er. Grote blijdschap was je over de boom. Geweldig. Wauw, wat een boom. Super, dank u Heer. U bent goed. Halleluja, prijs de Heer. Twee plaatjes later, twee versen verder. Is die boom door het wormpje ertussen gekomen. Zo'n beestje maar. En heel zijn leven lijkt naar de knoppen. Hoe kan dat nou toch? Door eens een stom wormpje. Jona, wat doe je man? Wat is er hier misgegaan? Kwam het echt door die worm? Kwam het echt door de worm? Wat deed Jona? Weer opnieuw. Hij deed het ook in de vis. Hij deed het weer. Hij hield zijn eigen pity party. Ja?
Ik ben toch zo zielig. Zo, dan moet je kijken, die zon is zo heet. En die verzengende wind. En die stomme worm. En die mensen gaan lekker in die stad en niks aan de hand. En ik zit hier in mijn eentje.
Zelfmedelijden. Mensen, zelfmedelijden is een van de meest destructieve krachten die er bestaat. Is een gif dat je zelf besluit om in te nemen. Want er staat hier letterlijk tot de dood toe. Dodelijk zelfs. Ik weet van mensen die door zelfmedelijden doodgegaan zijn. Aan een overdosis drugs. Dachten zichzelf te kunnen troosten. Zelfmedelijden is de ingangspoort voor een hele hoop duisternis en demonie. En het is een gif die je zelf inneemt. En God waarschuwt hiervoor. En hij zegt, ik ben het die jou troost. Probeer het niet zelf, maar wacht tot ik jou troost. Hier zit Jona, depressief en al. Ik geloof in Nederland slikken 1 miljoen mensen antidepressiva. Ik ben ervan overtuigd dat er een heleboel niet nodig zijn als mensen geen zelfmedelijden zouden hebben. Want zelfmedelijden is een gif dat je zelf inneemt. Zieligheid. Ik heb het woord even opgezocht. Zielig betekent beklagenswaardig. Tegenovergestelde van eerbiedwaardig. Beklagenswaardig. Jammerlijk. Meelijwekkend of niet levenslustig. Dat is wat er in de Vandalen staat. Zielig. Dat is dit, hè. Kijk, dat onderlipje gaat dan zo. We hebben ook een van onze kinderen die dat heel goed kan. David is het niet. Zit hier. Maar hij weet wel over wie ik het heb. Ja, gaat dat lipje zo. Ja, zo, ja, zelfmedelijheid, de pity party. Hè? En ik heb eens opgezocht wat God eigenlijk zegt over zieligheid. Het heeft alles te maken met je ziel. Je stelt je ziel centraal. Alles gaat om mij, alles draait om mezelf. En je wordt, als het ware wordt er een soort demonisch vergrootglas op je eigen probleem gezet. Hè? Terwijl het was maar een wormpje, het is een enorm groot probleem. Ja, een demonisch vergrootglas op jezelf, op je eigen navel. Navelstaren noemen we dat. Het is geen heilig navelstaren, het is demonisch navelstaren. Maar het opent de deur voor duisternis. Jezus zegt hier zelf over dit. Want wie zijn ziel, staat er letterlijk psyche, is ziel, zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want het baat het de mens als hij heel de wereld wint, maar aan zijn ziel schade leidt. En het werpte voor mij weer een heel ander licht op deze tekst. Want schade lijden aan je ziel, hoe komt dat als jij zelf je ziel lief hebt? Deze tekst wordt in alle evangeliën genoemd, meerdere keren. En andere keren staat er, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En in Lucas, die zegt het heel wijs, wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. Je kan je eigen leven niet behouden. Kan je niet zelf. Moet je aan God overlaten. Als jij zoekt om jezelf te vinden, als je zoekt om jezelf te troosten, te koesteren, je zieligheid, je ziel, in de pity party zeg maar te doen, dan leid je schade aan je ziel, staat hier. Het leidt schade aan je ziel. Dat is niet goed voor je. Rini zei het net mooi, heb je focus nou op mij. Richt je focus op mij en niet op je probleem. Want wat is de les die God ons wil leren? En daar eindigen we mee. Want nu spreekt God. Daarop zei de Heer. Het zijn de laatste twee versen van het boek Jona. En hier wil God ons deze les leren. Ik geloof dat er twee hele duidelijke lessen in zitten. Les 1, die God zegt, als jij last hebt van zelfmedelijden, dan zegt God dit. U ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien. Die in één nacht ontstond en in één nacht verging. U ontziet bestaat hier, het woord staat, je hebt medelijden met dat boompje. Je hebt compassie met dat boompje en met jezelf. Ja? Maar, zeg God, je hebt er niet eens voor gezwoegd, je hebt er niks voor hoeven doen. In één nacht ontstond hij, in één nacht ging hij weg. God heeft genomen en heeft gegeven. Eigenlijk zegt God hier, Jona, wees nou eens dankbaar voor wat je wel hebt. Ik heb van de week nog over met iemand over gesproken die een alcoholprobleem had. En die ook is gaan drinken weer door zelfmedelijden. En we zeiden tegen elkaar inderdaad een tegengif tegen die zelfmedelijden. Dat is dankbaarheid. Dat is een tegengif. Dat je niet alleen dat demonisch vergrootglas op jezelf zegt wat je niet hebt. Maar dat je op God richt en dat je op richt wat je wel hebt. Mensen, wat hebben we hier allemaal wel? Om dankbaar voor te zijn. We hebben alles. Om dankbaar voor te zijn. We zijn gezond, we kunnen eten, we kunnen drinken, we kunnen luisteren, we kunnen horen, we kunnen praten. We zijn gezond, we hebben overvloed. Er is altijd iets om dankbaar te zijn. Dat vind ik wel mooi, een kindje in de woestijn. Er is altijd iets om dankbaar te zijn. Al is het feit dat je leeft, wees daar dankbaar voor. Dat is de eerste les, geloof ik, die God aan ons wil geven. Richt je blik omhoog, richt je focus op God. En de tweede les, dat heeft Johan wel eens genoemd, deze tekst vind ik een hele mooie. It's not happy people who are thankful, it's thankful people who are happy. Ja? Het zijn niet blije mensen die dankbaar zijn, maar het zijn dankbare mensen die blij zijn. Als je dankbaar bent, elke morgen dankbaarheid. 10.000 reasons to thank, hè? Wat is 10.000 redenen om de Heer te danken? Ik heb mensen die zetten dat elke morgen op, dat nummer. Ja? De redenen genoeg om God te danken, dat helpt je af van je self-pity. Hele goede tegengif. De tweede les. Daarop zei de Heere, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien? Hetzelfde woord ontzien gebruikt hij hier. Hetzelfde woord medelijden hebben. Waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten. En daarbij nog veel vee ook. God bekommert zich ook om de dieren, zie je dat? God die is bewogen met mensen. God is bewogen met die stad. Mensen kennen niet eens het verschil tussen linker en rechterhand. Dat betekent, ze zien geen onderscheid tussen goed en kwaad. Het zijn beperkte mensen. Ik hou van die mensen, Jona. Ik hou van die mensen. Begrijp dat nou eens, jongen. Dat boompje. Jij zit te mekkeren over dat boompje. En er zitten hier 120.000 mensen die dreigen te vergaan. Zet even je vergrootglas op, Jona. Zet je bril eens even op, man. Er is meer in de wereld om je heen. Kom op. Richt je niet alleen op je eigen dingetje, eigen probleempje. Ga eens aan de slag. Sta op. Doe eens iets. Ja, maar broeder. U weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja, dat klopt. Ik weet niet wat je me allemaal meegemaakt. Maar ik heb wel met mensen gesproken. Die een hele hoop ellende hebben meegemaakt. En die er heel anders uitkomen dan jij. Van de week nog iemand gesproken. Mevrouw. Nee, de vrouw komt bijna nooit in de praktijk. Heel netjes. Keurige dame. Ze zegt, ja, ik ben wat verdrietig. Ik zeg, hoezo komt het? Ja, mijn vader die... ligt op sterven. Ik zeg, oh, vertel eens. Nou, ja, ik heb hem 26 jaar niet gezien. Want mijn vader die was alcoholist en heeft me eigenlijk al goed vroeg het huis uitgegooid. En mijn moeder die was depressief, die kon niet voor me zorgen. En op 11 jaar ben ik eigenlijk het huis uit gevlucht. Ben ik naar mijn tante gegaan en dan ben ik misbruikt door mijn oom. En zegt ze, op 16 jaar ben ik op mezelf gaan wonen. Toen ben ik gaan studeren, toch een goede baan gekregen, getrouwd, kinderen gekregen. Ziet er goed uit. Dan haal je de kracht vandaan. Ik zeg, wauw, complimenten. Complimenten. Ze kende Jezus niet. Maar het was een vrouw die stond op. Ze had redenen genoeg om te kunnen klagen en mopperen, denk ik. Ja, maar heeft ze niet gedaan. Ze is opgestaan. Kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. Eén boompje of 120.000 mensen. Wat is belangrijker? Dit is even de picture die God hier schetst. Die God ons wil leren. Als jij je aan de volgende keer dat jij je in je pity party zit... En op je eigen navel gefocust wordt. Kijk dan eens even om je heen. Doe eens het even het nieuws aan bijvoorbeeld. Of luister eens de christenen die daar in Syrië en Irak worden onthoofd. En gekruisigd. En vreselijke dingen mee gaan. Zet even je ogen open. Zet even je bril op. God wil je laten zien. Kijk eens naar je eigen omgeving. Het hoeft niet eens ver te zijn. Kijk eens naar je eigen omgeving. Ja maar broeder, jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Nee, ik zal je nog eens wat laten zien. Kijk eens, deze man. Die is geboren zonder armen en zonder benen. Ja? Nou, als er iemand is die iets te klagen heeft, ja, dat is, ja. Nou goed, daar kan je om klagen. Geen armen en geen benen. Kan niks doen, zou je zeggen. Hij heeft een website, die heet Life Without Limbs. Limbs zijn ledematen. Maar hij heeft het veranderd. In een boek geschreven, hij heeft gezegd, Life Without Limits. Leven zonder grenzen. Leven zonder beperkingen. Die man die leeft, moet je maar eens kijken. Hier, spreekt hij in zijn zwembad. Die zwemt, hij heeft één klein flapje, heeft hij, je kan het nauwelijks een ledemaat noemen. Het is een soort halve voet is het eigenlijk, waarmee hij zichzelf voortbeweegt in het water als een dolfijntje. Deze man die kent werkelijk geen grenzen, die doet boordsurfen doet hij. Die zetten ze hem op een bord neer en dan surft hij weefsurfen. Hij woont in Australië, inmiddels is hij getrouwd. Hij heeft een kindje zie ik, kijk. Het is een man die reden heeft om te klagen zou je zeggen. Zelf pity te hebben. Maar de volgende keer als je in je pity party zit, kijk dan even deze website. Lees even wat die man schrijft en wat hij doet. Kijk eens hier, dit zegt hij onder andere. God won't allow anything happen in your life if it's not for your good. Wauw, als je zoiets aanhangt. God staat niet iets toe in jouw leven als het niet is voor jouw bestwil. Met andere woorden, alles wat je meemaakt, als het op je pad komt, alle dingen die je, moeilijke dingen ook, ook wormpjes en zo, en vissen en zo, die op je pad komen, die je leven kunnen moeilijk maken. God laat het niet toe, tenzij het is voor jou best wil. Dat is God. Zo kijkt deze man er tegenaan. En hij is niet de enige. Hier zie je nog een mevrouw, die speelt piano, die heeft geen armen. Die speelt piano met de tenen. Ja, ja, maar ik kan niks. Jullie hebben zoveel, u heeft zoveel talenten, maar ik heb zo weinig, ik kan helemaal niks. Flauwekul, onzin. Iedereen heeft iets. Get out of your pity party. Ja? Kom onder die boom vandaan. Of kom van die tak af, zou ik willen zeggen. Maar in elk geval, blijf niet onder je boompje zitten. Dat is de conclusie van het verhaal vandaag. Ik ben het die je troost. Ja? Zorg niet dat je jezelf gaat troosten en jezelf gaat voeden met allerlei gif, wat eigenlijk dodelijk is. Waar je depressief van wordt en waar je geen stap meer verder komt. Maar zegt, net als God, sta op en word verlicht. Sta op en wandel. Sta op, ik zend je in de vrijheid. Dit is de boodschap die God vandaag voor u heeft. Juri, mag ik jou in de vooruit nodigen? Waar is Juri? Ah, daar. En team? Ik ben het die u troost. Misschien kunnen we daar een lied over zingen. Ik ben het die u troost. Iets dergelijks, Juri. Ja, je moet soms een beetje uitdagen, hè. Altijd dezelfde liedjes. Yes. God is een trooster, mensen. Laten we op gaan staan en ons op God richten. Vader, dank u wel dat u de trooster bent. Dank u, Jezus, dat het nuttig was dat u wegging, zodat de trooster zou kunnen komen. Dank u, Heere, dat u wel weet wat we allemaal hebben meegemaakt en doorstaan. Maar dank u ook, Jezus, dat we mogen weten, er was geen groter lijden dan dat u hebt doorstaan. Dus als er iemand mij begrijpt, als er iemand jou begrijpt, dan is het Jezus, die zelf onuitsprekelijk lijden heeft doorstaan voor jou. Om jou te kunnen troosten, om jou te kunnen begrijpen. Ik kan jou inderdaad niet begrijpen, maar Jezus wel. Hij wil hier vandaag zijn om jou te troosten. Ik zou zeggen, laat je gewoon bedienen. Door de muziek, luister naar de muziek. Je hoeft niet mee te zingen. En als je zegt, ja, ik wil graag dat je met me bidt, want ik heb troost nodig, dan nodig ik je van harte uit. Ga met je bidden. Dat Jezus, de trooster, de Heilige Geest zich aan je zal openbaren. En dat die troost zal brengen, zodat je weer kunt opstaan. Shoot, Lord.